De laatste van dit eerste seizoen. Ook misschien wel het laatste seizoen van de podcast. Het Onbesproken Verlangen, editie nummer 8. Hebben de naam Magnolia gegeven. En wij spraken in de nummer 6 al uit, toen we de questionnaire van verlangens doornamen, dat we de laatste vraag, bespreek 2 of 3 verlangens met je partner, in deze editie zouden gaan beantwoorden.
Ja, die zouden we bewaren.
Verlangens die wij nog niet van elkaar kennen.
Mm-hmm.
Vind je het spannend?
Ja, heel. Ja, mega. Ik vind het al spannend om het voor mezelf te formuleren. Dan naar jou. En dan nu ook nog naar de rest van de wereld. Misschien luisteren ze de 3 mensen, maar het hardop uitspreken. Nee, dat vind ik mega spannend.
Ga je doen, denk je? Alle 3? Of 2? Hoeveel heb je er?
Ik heb er 3. Ik hoop het. Het zou voor mezelf een mooie stap zijn en overwinning om het te doen.
Dit is een podcast over de liefde, over verlangen, over vragen, geven, begeren, fantaseren. Kent uw partner al uw diepste verlangens? Kent u ze zelf? U luistert naar Het Onbesproken Verlangen, de podcast waarin geen enkel verlangen onbespreekbaar blijft.
Ik heb van je geleerd dat ik het in ieder geval niet moet gaan forceren.
Mm-hmm.
Dus ik wil je bij deze aangeven dat het alle kanten om mag gaan, maar je hoeft ze niet te benoemen of niet alle 3. Het is niet een, ik ga je er niet toe pushen. Als ik dat wel doe, dan verwacht ik van jou dat je me terug in mijn hok zet.
Oké, okay. I will.
Ik vind het namelijk ook spannend, want, maar misschien op een andere basis. Ik merk dat ik het, omdat ik ze telkens voor mezelf heb moeten houden, of mm-hmm. mogen houden, dat ze telkens maar aan het veranderen zijn of aan het uitdiepen zijn.
Bedoel je sinds de vraag dat we gezegd hebben, die bewaren voor elkaar, of al jaren? Wat bedoel je precies?
Nee, sinds dat we hier... Okay. We krijgen bij jou hele oude verlangens, horen ze.
Die plak ik gewoon weer op jou, ja.
Misschien dat het hem wel een keertje... Nee, ik merk gewoon dat ze verdiepen. Of een bepaald verlangen, wat ik had een negatief verlangen was. Ik ga het zo dan vertellen, maar dat is ombuigd naar iets anders. Omdat je bij jezelf in onderzoek gaat. Dus daarover. Magnolia, we hebben een afwijkende titel.
Ja.
Een prachtige boom of struik die in het voorjaar zo mooi, zo even, zo krachtig kan bloeien.
Even, hè? Eventjes bloeit die op.
Durf je zeker wel. Wat betekent Magnolia voor ons en waarom deze titel?
We zijn natuurlijk al een tijdje bezig met het onderwerp onbesproken verlangen. En wij gingen, ik denk nu 3 maanden geleden, waren we in Friesland in de tuin bezig en wij gingen naar een fantastische man, een hele bijzondere man, die planten.
Dat was een hele ranzige vent, hoor.
Dat was een hele gore vent, ja.
Een hoveniersbedrijf, nee, een tuincentrum.
Tuincentrum, ja, tuincentrumpje. En hij deed wat hoveniers. Het was een beetje een gekke toestand daar. Maar dat maakt niet zo heel veel uit, dus wij gingen lekker wat
frambozenstruiken halen, bramenstruiken.
Voor onze bessentuin. En ik was een rondje aan het lopen door die tuin, want ik was me een beetje aan het afzonderen van deze meneer. En toen kwam ik een magnolia tegen. En ik heb altijd de magnolia gewoon een fantastische magistrale boomstruik. Ik vind de geur fantastisch. Dat hij maar heel eventjes zo heftig bloeit. Dus die passie die ik daar dan in voel. Ik heb altijd iets gehad met die boom of struik.
Ik stond bij die man een beetje af te rekken. En ik zag jou daar
een beetje
aarzelen om die struik heen lopen.
Ja, om die struik heen lopen.
Wat zie je daar, lief? Ja, het zei, ja, magnolia. Ja. Wat kost hij dan? €25 volgens mij.
Ja, zoiets.
Nee, mee, zei ik.
Ja.
En jij bleef maar aarzelen. En ik had zo, hè?
Ja. Ja, heb ik altijd gewild. Ik wilde altijd heel graag een magnolia boom of struik in mijn tuin. Nou, dat is nooit gebeurd. Dat heb ik ook nooit zo...
Want ik zei dan, hup, pak dat ding en afrekenen.
Ja.
En toen reden we terug.
Ja.
En toen zei jij dit, hè?
Ja, dat ik het altijd heb gewild en nooit heb gedaan. Nooit heb besproken, er nooit werk van heb gemaakt.
Ja, en ik zei toen van, really? Ik heb hetzelfde met een magnolia. Ja, we hebben wel vaker momenten gehad afgelopen jaar.
Ja.
Dat wij merken dat we uit hetzelfde hout gesneden zijn of uit dezelfde ziel geschapen. Maar dit was zo maf. Want ik heb jarenlang gewild.
Ja, dat was echt bizar. En het was ook nog de periode dat ze opkwamen. Dus ik ben me altijd heel erg bewust van de magnolia. Er waren alleen maar magnolia's om me heen.
Huizen met een magnoliaboom zijn de mooiste huizen van het dorp, van de stad.
We hebben dus ook die magnolia-struik geplant. Maar die struik, dat was een hele overwinning en een grote stap. Op het moment dat we hem kochten, in mijn hoofd was hij ook heel groot. En toen hij vervolgens in de tuin in Friesland gezet werd, was hij gewoon iets minder groot dan dat we...
Ik was er gisteravond nog, hij begint te groeien. Hij begint aan te staan. Okay. Safety seeker als ik ook ben.
Zeker.
Ik heb toen nog 2 weken later een magnolia boom besteld. En 4 meter verderop ook geplant. Ik wil gewoon zeker weten dat ons huis door een magnolia wordt opgesierd.
Ja.
Maar het was een verlangen van ons beiden.
Ja. Bizar.
Een struik kopen of een boom. Het allebei nooit gedaan.
Nee. Verlangens gaan dus zo breed. Die zitten in zoveel dingen. En dit verlangen kwam voort uit gemis. We hebben het daar eerder over gehad in podcast 6. Over verlangen dat voort kan komen ook uit gemis. Dit was wel een gemis naar iets wat je gewoon heel graag wil. Je laat het gaan en het wordt kleiner en kleiner. En op het moment dat het dus dat het op tafel ligt. En je hebt hem dan, ja.
Het is maar een boom, hè? Maar we konden het allebei niet bij onze vorige huisje met alles eromheen in de grond krijgen. Ter tafel brengen.
We hebben het niet gedaan. Het was weggestopt. Alles wat een verlangen wat eigenlijk groot zou moeten worden, dat hebben we klein gemaakt en weggestopt. En
zelfs een magnolia-struik. Ja, vandaar magnolia.
Ja.
Vandaar.
Ja.
Hoe is de magnolia aan zijn naam gekomen? Weet je dat nog?
Pierre Magnol.
De Hortus Botanicus van Montpellier.
Ja.
17e eeuw.
Klopt, ja.
Hij heeft hem uit Amerika gehaald naar de tuin van Montpellier. En dat is de magnolia van...
Inderdaad. Pierre Magnol. Ja.
Verlangens dus. En het hiermee aangetoond het bizarre dat... Je kan het over hele stoute verlangens hebben. Misschien hebben we het er ook zo over. Maar dat zelfs dit soort doodnormale verlangens... Net als de motortrip door de Dolomieten, dus gewoon niet besproken worden.
Mm-hmm.
Want je hebt wel de kracht en de steun van die ander nodig om de dingen op te pakken of in de tuin te zetten of om samen van die boom te kunnen genieten over 10 jaar.
Ja.
Het is een samenspel.
Ja, en ook soms samen te ontdekken, dus het gemeenschappelijke daarin ook te vinden. Hè? Dus dit allemaal met elkaar bespreken en het allemaal op tafel gooien. Ook het stuk over die open relatie, over de vorige podcast. Soms gaat het ook over externe invloeden. Dat je ook kan denken, en dat zo kwam ik wel een beetje in deze relatie, dat alles wat goed is, dat kun je maar beter afschermen, beschermen. En dat het gewoon in eerste instantie ook een risico kan lijken om dingen met elkaar te gaan bespreken en op tafel te leggen. Want wat trek je dan open en maak je het niet onnodig ingewikkeld? Maar ik denk dat het gevoel van gemis uiteindelijk zorgt voor een stuk eenzaamheid in je eigen gedachtes en ja, lijf, zeg maar. Als ik naar mezelf kijk met het wegstoppen van verlangens, het wegstoppen van emoties op dat vlak, van wat zou ik nou eigenlijk echt willen, dat maakt uiteindelijk ook heel eenzaam.
Wat zijn voor jou randvoorwaarden om dit gesprek met elkaar goed en veilig aan te gaan?
Randvoorwaarden zijn over verlangens praten. Ja, daar hebben we het natuurlijk ook al eventjes over gehad. Maar voor mij is, nou, dat ging daar toen ook over, het luisteren, dat het er mag zijn, je oordeel proberen uit te stellen, dat we niet over 5 minuten allebei onze eigen weg gaan en dat we elkaar, stel je voor, 24 uur niet gaan zien, vind ik ingewikkeld, omdat dingen moeten landen bij je. Mm-hmm. Bij mij, bedoel ik dan.
Ja, je noemde die eenzaamheid. Dat riep bij mij ook nog even iets op van het risico dat je verlangens of frustraties over verlangens of wat meer alledaagse behoeften met anderen gaat bespreken. Met je vriendinnen en niet met mij.
Ja.
Ik ben er doodsbang voor. Maar dat ligt niet aan jou, geen zins, maar wel uit verleden. Dan heb jij het eigenlijk besproken. Is het bij jou misschien een klein beetje klaar? Krijg je de reflecties op van, joh, doe normaal of wat een sukkel? Of...
Ja.
Maar wij hebben het niet over gehad.
Nee. En ook niet als ik bijvoorbeeld, als jij een verlangen met mij deelt en ik vind het lastig of het raakt iets in mij of ik ben er verdrietig over of boos over. En dat ga ik met anderen bespreken. Daar ga ik steun van vragen. Van, nou, het is toch raar dat hij dat zegt. Het is toch gek dat hij een keer met een andere vrouw naar een museum wil gaan. Nou ja, inderdaad, Machteld. Dat is echt gek. Nou, ik zou als ik jou was... Dus dat je ook nog steun gaat vragen om in jouw primaire gevoel gesteund te worden. Ja, dan ben je eigenlijk af. Want dan die intimiteit en die uniciteit waar we het eerder over gehad hebben, dan zul je ook dit soort dingen aan moeten gaan. Ik hoorde een podcast van de week en daarin zeiden ze, ja, als je het lastig vindt om dingen te delen met je partner, probeer het dan eerst bij iemand anders en ga dan met je partner praten. Ja, ik vond dat het persoonlijk het slechtste advies. Ja, het kan heel lastig zijn om iets met de ander te bespreken. Maar als jij met al je vrienden jouw verlangens hebt gedeeld of de dingen die je lastig vindt in mij en dan zegt, ja, weet je, ik heb het er met Bart over gehad en die vindt ook, ja, dat ik hier wat van moet, ja, zeggen. Ja, dan sta ik al met 2-0 achter en dan voel ik me super onveilig. Want dan haal ik de intimiteit van ons gesprek af.
Ja, we hebben denk ik al voor ons op dit moment een essentie te pakken gekregen van het gaat erom dat je begrepen wil worden en ander wil begrijpen in die verlangens. Ik hoef er niks mee te hebben.
Nee.
Tenzij het verlangens zijn die om ons samen gaan. Maar als je maar, het gaat er wel om dat je ervoor zorgt en je best ervoor doet, of de tijd ervoor neemt, het geduld hebt om die ander jouw verlangen te laten begrijpen.
Ja, en dan is begrijpen best wel een heel groot woord, hè? Want begrijpen is dat je het helemaal snapt. Althans, dat is mijn interpretatie van begrijpen. Maar dat ik ze weet, dat ik jou goed gehoord heb, dat ik aan kan sluiten bij jou, dat ik misschien met je mee kan denken, of en niet om jou op andere gedachten te brengen, maar wel misschien om er samen vorm en inhoud aan te geven. Wij hebben heel erg de neiging om alles te willen begrijpen van elkaar, van het leven, van soms zijn
van onszelf. Hè?
Van onszelf wil ik ook graag alles begrijpen. Ga ik in mijn hoofd zitten, nou dan ben ik mezelf al helemaal kwijt. Dus soms gewoon zijn en zoals onze Eva altijd zegt, be present. Dus in het moment zijn en goed naar jou luisteren.
Je
en
zou nog een Italiaans-Engelse imitatie doen, heb je beloofd.
Ja,
be present.
Be present en. Nou, nu haal je me een beetje uit de war. Want wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat gewoon bij jou zijn op het moment dat jij iets deelt, of ik er nou wel of niet op dat moment iets mee kan, of ik er nou wel of niet aansluiting bij heb, dat is denk ik waar het over gaat. En op het moment dat je dan bij jezelf merkt, goh, ik heb daar nog vragen over, of ik zit ermee, het zit me niet lekker, ik heb wel verlangens, maar ik vind het nog te spannend om met jou te delen, dat ook iets kan zijn wat je kan vertellen aan elkaar. Maar het met mijn vriendinnen bespreken en dan vervolgens denken, nou, nu heb ik het uitgesproken. Nu is het ook minder aanwezig. Dus dan laat ik het maar zitten richting Camille. Ja, ik denk dat het daar gewoon dan misgaat.
Dat en het onderdeel van begrijpen is ook dat je checkt. Of ik ga zo met een verlangens uiten. Dat we ook bij elkaar checken of ze zijn aangekomen. Hè? Hebben we het over hetzelfde verlangen? Want als ik zou zeggen, ik heb zin in een open relatie of ik verlang naar een open relatie. Heeft dat voor jou een hele andere connotatie dan voor mij? En bij jou gaan allerlei alarmbellen rinkelen. En ik dacht, fuck, wie is je dan aan het ontglooien?
Ja.
Terwijl ik denk, het lijkt me heel tof voor ons of misschien wel voor jou om een.
Ja.
Dus die check is een andere, misschien wel randvoorwaarde. Ik ben benieuwd. Laten we er naartoe gaan.
Zijn we er al, ja?
Om en om? Of de eerste 1-3 en de andere 3? Of 2?
Nee, om en om is misschien wel leuk.
Ik ben heel ouderwets, vrouwen mogen eerst.
Ja, dat dacht ik alweer. ik denk dat mijn allergrootste verlangen is, waar ik ook heel hard mee aan het werk ben. En in die zin is het ook helemaal niet, denk ik, een enorm grote verrassing voor jou. Maar wel een diep verlangen van mij om me echt vrij te voelen binnen en buiten onze relatie. Binnen onze relatie, dat ik me vrij voel en veilig voel om de dingen te kunnen zeggen. Dus niet dat eeuwige nadenken en dan ga ik weer vragen stellen en dan ga ik het ontwijken. Proberen nog even geen antwoord te geven, want dan denk ik de tijd, het komt wel. Dus dat ik ook in mijn eigen spontaniteit kan zijn. Mm-hmm. En daarop mag vertrouwen. En erbuiten dat het me lukt om mijn eigen normen te zetten. Ik kan echt ontzettend beïnvloedbaar zijn op normen van andere mensen. Denk ik, nee, dat kan ik niet maken. Of ze zullen wel denken. En dat ik me daarin dus ook vrij kan voelen. Omdat ik kan zijn bij mijn eigen normen. En dat voldoende is om, om de borging te kunnen hebben dat ik oké ben.
Mooi. Thanks. Die eerste snap ik, want daar ken ik je ook al heel goed in, dat eerste deel van het binnen de relatie. Mm-hmm. Dat is meer bijna conceptueel, maar wat is binnen en wat is buiten in de relatie? Ik dacht eerst even, het riep op, wat is dat buiten dan?
Ja, ja.
Daar buiten bij het buitenspelen? Of is dat in je professionele omgeving, in jouw rol als moeder, in jouw rol als dochter, als je rol als zus, in jouw vriendinnen?
In dat hele stuk zit het, ja.
Waarom benoem je dat als binnen en buiten de relatie? Want ik heb een relatie met Machteld die ook de vriendin is van die. Ja. En die de moeder is van die, die ik ook heel goed ken, waar ik ook om geef.
Ja, maar met jou ben ik met al mijn delen aanwezig. Dus we hebben het eerder gehad, hè, toen we het over vrouwelijkheid hadden, over de ontembare vrouw en de het andere deel, hè, dus het meer zorgzame, dienstbare, dat hele, ik noem het even rustige deel.
Het huisvrouwtje.
Het huisvrouwtje Machteld. En met jou ben ik helemaal. En in heel veel relaties met mensen buiten ons, zeg maar, tussen ons unieke stuk, laat ik niet altijd al mijn delen zien. Dus ik denk dat ik daarom zeg, binnen mijn relatie, dus alles omvat dat. En hebben wij onze eigen normen en verwachtingen, die zijn we ook wel aan het bouwen. Dat is ook een dagelijks proces. Maar buiten, ook in mijn werk. Ik bedoel, in mijn werk zien ze hele, dat huisvrouwtje Machteld zien ze niet. De zorgzame kant van mij zien ze wel. En dat ik daarin ook gewoon helemaal durf te zijn. Dat ik niet hoef te denken, oh, dit is wat zij van mij verwachten. Dus zo gedraag ik me. Gewoon mezelf inbrengen. Dat is wel
een verlangen.
Ja.
Ben je op de goede weg met dat verlangen of is het nog een verre droom?
Nee, het is geen droom. Zo'n verlangen waar ik. Het is doelgericht. Om even terug te komen toen we de begripsbepaling aan het doen waren. En elke dag ben ik daarmee bezig. En dat is ook lastig. Want het is ook een transformatie. Als ik naar sommige mensen in mijn. Niet binnen mijn relatie, maar buiten mijn relatie. Die vinden het ook lastig. Dat ik me uitspreek, dat ik me niet aanpas.
Ik heb er een beeld bij wie?
Maar... Ja, je hebt een beeld, ja. En dat is aan mij om heel goed ook daarbij aan te blijven sluiten. Om uit te leggen wat mijn verlangen is en welke keuzes ik daarin maak. En het mooie is als je dat dus doet. Dus mensen geven aan, goh, ik vind het een beetje ingewikkeld, Machteld. Want ineens doe je dit of ineens, je bent er zo stellig over. En toen ik begon over mijn verlangen, had ik een ander gesprek met deze mensen.
We gaan niet verder op reflecteren nu of ik ga vragen. Wat gewoon, okay. Thanks, ik heb je gehoord. Nu komt die van mij, die eerste. Nee, ik heb nog verlangen nul. Die wil ik daarvoor nog even zetten. Maar dat komt ook wel door. Ik ben gestimuleerd door het gesprek van hiervoor. Wat de podcast hiervoor over de open relatie. Een ingewikkeld gesprek. Dat bevestigt mij weer in mijn nummer 1 verlangen. Dat is gewoon samen oud worden met jou. Eindigen met jou. Een heel sterk verlangen. Maar die wist je al. Toch? Nee, die hebben we uitgesproken, maar die wil ik graag nog herbevestigen. Om die anderen die hierna komen ook wel op een bescheidenere plek te zetten. Nee, mijn eerste verlangen, wat ik met jou deel, wat jij nog niet van me kent, is... mijn verlangen is gezonder te zijn dan ik nu ben. Gezonder, fitter. Voordat ik een hartaanval krijg, een stap zet in echte gezondheid. Hartaanval klinkt dramatisch, maar ik ken heel veel voorbeelden van figuren die dan op eigen hartaanval had. En toen ben ik begonnen met echt gezond te leven. Mm-hmm. Ik verlang ernaar dat ik die stap ruim daarvoor ga zetten. Dat ik mezelf niet hoef kwalijk te nemen dat zoiets een keer gebeurt. Omdat je toch wel ouder werd. Je sterfelijkheid meer gaat beseffen. Om je heen mensen ziet neervallen. Of hoort dat ze neergevallen zijn. Of nooit meer opstaan. Dus dat is voor mij wel een heel belangrijk verlangen. Bedacht ik mij toen we ons tot dit uitdaagden. En wat ik dacht, hé, dat hebben we nooit met jou gedeeld.
Mooi. Ik moet een beetje denken aan iets wat ik opschreef gisteren. Dat van klacht naar verlangen, dat in een klacht ook vaak een verlangen verscholen zit. En je hebt de afgelopen week een paar keer gezegd, hey Gedver, ik voel me niet fit. Ik wil eigenlijk dit. Ik voel me niet fit. Ik ben eigenlijk niet zo lekker. Dus dat bevestigt mijn gevoel van op het moment dat je ergens over aan het klagen bent. Of dat het mooi is voor jezelf misschien om dan te gaan nagaan, hey, welk verlangen zit hieronder? Dat is, vind ik, een heel mooi voorbeeld.
Daar komt zo meteen precies mijn tweede verlangen. Is letterlijk dit wat je nu zegt. Dat is tof.
Okay.
Want hij is verschoven. Die is vanochtend verschoven. Van klacht naar verlangen.
Kom.
Ik leg het zo uit. Maar okay. Jij mag eerst twee doen.
Ja, ik weet wel dat... Die derde vind ik het meest spannend. Dan ga ik, ja, die heb ik met jou gedeeld. Maar die... Sinds ik hem gedeeld heb, is die ook zo in mijn hoofd bezig, zeg maar.
Dit is de tweede die je had bedacht, toch? Die
ja. Het reizen met mijn... Ik heb ervan gemaakt uniekelingen. Dus dat ben jij en dat zijn mijn kinderen.
Ja.
Om op avontuur te gaan, om de wereld te verkennen, om elkaar ook in die omgeving beter te leren kennen en te genieten. Ja.
Ik begrijp dat je deze zomer voor het eerst in je leven niet gaat kamperen.
Ja. Ja. Ja, dat klopt, ja.
En breekt met een eeuwenoude familietraditie. Van plan bent, verlang naar.
Ja. Nee, ik dit is niet voortgekomen, denk ik, uit een klacht. Al was het vorig jaar echt heel regenachtig met een tent in Bretagne. Oh nee, Normandië. Maar dat reizen, dat blijft nu. Dat is zo nu aanwezig. Ook omdat wij over de zomervakantie aan het praten waren. En toen dacht ik, oh, wat zou ik nou willen met jou? De Schotlandreis. Dat was een weekend. Maar dat heeft zoveel gedaan met ons. Met tof, dat.
Ja, al onze trippen zijn super tof geweest. Ja. Sankt Anton. Ons eerste roadtrip toen we elkaar net een paar weken kenden. En
ja.
Dat ik echt dacht, na 50 kilometer bij het tankstation, holy hell. We hebben elkaar nog nooit langer dan 2 dagen en 2 nachten meegemaakt. En we gaan nu
10 dagen
rijden naar, in ieder geval dat ding in Montalcino, Toscane, wat we geboekt hadden.
Ja.
Hoe gaat dit lopen? Ja.
Was goud.
Maar ja, reizen met uniekelingen, mooi beschreven trouwens ook. Mooi. Mijn tweede, ja, van klacht naar verlangen, briljant bedacht, verwoord net door jou. Mijn klacht was, mijn verlangen tot vanochtend of tot gisteren was, een van mijn beste maatjes, ik noem lekker zijn naam, hoor vanzelf of je het hoort, Bernd, die is de corporate carrière ladder nog hoger aan het beklimmen en die heeft gewoon geen tijd meer.
Mm-hmm.
Toen hij 50 werd, heb ik hem nog bijna gesmeekt van alsjeblieft, zullen wij samen een mooie hike ergens gaan maken. Ik heb soms nog een stuk van die Santiago de Compostela af, een beetje in de buurt van Noord-Spanje. En hij aarzelde al. En de laatste tijd, we sturen elkaar nog een beetje leuke Insta-dingetjes door over voetbal of sportfragmenten. Ik mis de connectie met hem. Ik mis de vriendschap. Ik mis, daar komt hij dus, de spontaniteit die ik in mijn vrienden enorm waardeer. En het moet nu gepland worden. Het moet bedacht. We kunnen niet meer 's ochtends zeggen, iemand hebt nog, zullen we vanavond gaan klaar voor jassen? En een beetje met de schuin nog naar de Champions League finale kijken. En dan, nee ja, dat kan niet. Want ik ben tot dit jaar altijd dan samenkwamen diezelfde avond. Met elkaar om een beetje te klaar voor jassen en vooral te veel te drinken. Dus dat is de klacht. En het verlangen is, zeker ook weer zo'n andere klacht, ouder worden. Je ziet de mensen om je heen meer in patronen vervallen, stabieler worden. Ook meer in gedoe leven of minder frivol. Mijn verlangen is open te blijven leven. Om vaak nog in spontaniteit de dingen tegemoet te mogen treden. En ook die toevalligheden en die momenten in ontmoetingen, in plekken, in personen, in gesprekken, in ondernemende uitdagingen. In hoe je kinderen zich ontplooien en met al het gezeik en gedoe en pracht erbij, om daar vol van te genieten. De AFT van de Heijders benoemde dat ooit, het leven in de breedte. Gewoon dat de tijd vloeit in plaats van met die tandwieltjes doordraait, tandenloos dus is. En dat je veel meer in associaties en in intense herinneringen mag leven. Dat verlangen is mijn tweede.
Mooi. Ik herken het en ik denk dat hier voor zoveel mensen aansluit. Er schoten dingen door mijn hoofd als iedereen heeft nu een tracker op elkaar zitten, ongeveer waar die is op Snapchat. Kun je iedereen zijn locatie zien. Dat ga je toch niet doen. Je gaat toch niet 1,5 uur nog even naar iemand toe rijden. Je doet toch niet dit, je doet toch niet dat. Terwijl jij bent iemand die dat, ik vind dat jij dat in ieder geval heel erg nastreeft. Dat je ook nog om 11 uur 's avonds of zoals gisteravond om 11:45 bij mij op de stoep staat. Maar deze maatschappij zo op die controle en op de afspraken, op agenda's en op checken en WhatsApp maakt het hele leven sowieso wat minder spontaan. Omdat we eigenlijk alles al van elkaar weten. Ja, dus ik herken het.
Techniek in de brede zin. Ik stuurde vanochtend vroeg aan een kunstenaar met wie ik gisteravond was nog een trailer van een film door van een kunstproject uit 1998. We Live in Public, Joshua Harris. Marleen Sticker heeft het ooit jaren geleden de zomergasten benoemd. Het grote pleidooi achter dat stuk, en dat heb ik wel een beetje met de aard van mijn business te maken. Die kerel heeft in 1998 jonge mensen 30 dagen lang gelivestreamd en het werd goddeloos. De strekking van is, techniek neemt ons over. Dat zei hij toen al. Dus dat was een experiment waarin techniek onze autonomie volledig opvreet.
Ja.
En dat is vol aan de gang. Want dat denk ik, dat roept het op wat jij nu beschrijft.
Ja.
Het is niet alleen WhatsApp, dat is je locatie. Dat is Google aan wie alles vraagt. Het is gewoon, je hoeft niet meer na te denken. Als je gewoon techniek neemt ons over, tast onze autonomie aan. Dus het is een schreeuw om een beetje autonoom te blijven.
Ja, het tast onze economie en ook wel
autonomie.
Ja, wat zei ik? Economie? Ja. Echt?
Tast ook onze economie daarmee aan.
Ja, uiteindelijk ook. Nee, maar ik zat er gisteren over na te denken. Ik vind het heel leuk om boodschappen te doen. En te kletsen en een praatje te maken, et cetera. En onze Albert Heijn is wederom verbouwd, want we hebben nu nog maar 1 kassa en we hebben 86 zelfscankassa's. Niemand heeft meer een praatje. Je ziet dat oude mensen over het algemeen in de rij staan bij de kassa. Die zijn namelijk ook boodschappen aan het doen om mensen te ontmoeten. En wij
daar
zijn.
Heeft de Jumbo toch een trage kassa voor bedacht?
Echt?
Ja, serieus?
Briljant.
Voor mensen die gelijk een praatje willen maken, die gewoon lekker met de keuvel met elkaar in de rij.
Love it.
Ja.
Heel leuk vind ik dat. Maar dat we op alle vlakken, het is niet meer je loopt naar het gemeentehuis. Nee, stuur maar een mailtje. Je gaat niet meer aangifte doen bij de politie. Nee, we doen het via een formulier. Alles is online, alles is via digitaal. Dus we raken ook totaal de connectie met elkaar.
Je mag als kind niet eens meer lekker een 4 voor wiskunde halen. Want die ouders die weten het al voordat je thuis bent.
Nee, maar precies. Dus alles gaat digitaal. We raken de connectie kwijt. En misschien dat verlangen daarom ook zo nu bovenkomt. Dat ja, we moeten daar met z'n allen echt super voor waken. Ik vind het echt een hele toffe.
Ja. Nou, liefje, als we allebei 2 gehad
hebben. Maar jij denkt volgens mij dat hij heel spannend is of zo. En,
jij zei dat je het spannend vond.
Ja, ik vind het spannend om te zeggen, omdat het iets is wat ik nog nooit heb uitgesproken tegen iemand. En ook altijd dacht dat ik dat nooit zou uitspreken. Maar ja, je hebt hem al een beetje Jan Verlangen Nul genoemd. Dus je hebt hem al een beetje voor mijn voeten weggemaaid. Maar wij hebben het er wel eens over gehad, over trouwen. Dat is wel wat mijn verlangen. Om onze uniciteit vast te leggen. En niet om de afspraak, maar heb ik hem toch gezegd.
Wauw. Die heb ik zeker gehoord. Dankjewel.
Wat is er?
Ja, zeg jij dat ik het gras voor jouw voeten een beetje heb weggemaaid? Wat ik nu nog bedacht had, is echt heel gênant als ik dat nu ga vertellen.
Wat is
het? Het is echt kleuterschool waar ik nu mee moet komen.
Wat dan? Ja, zeker nog een lustverlangen. Sukkel. Nou, kom maar. Het geeft ook een beetje ons niveau, onze dynamiek in de relatie.
Je
hebt
het op Valentijnsdag toch wel over gehad trouwens.
Zeker.
Ja, dat ben je niet vergeten.
Nee, dat ben ik zeker niet vergeten. Nee. Ik ben wel echt heel blij dat ik jou ook een keer gewoon in het ongemak heb gezet.
Nogal.
Hoe voelt dat?
Ik ben heel blij dat we deze niet per camera hebben opgenomen. De vorige 2 wel op te beginnen. Mijn derde verlangen.
Maar wat is dan nu het ongemak wat je voelt, serieus?
Ja, omdat jij iets waanzinnig moois zegt waar de tranen met mijn ogen springen en ik met iets heel knulligs aangekomen. Wat dit ook een beetje naar beneden haalt. Wacht, we hebben gezegd, maar we hoeven niet begrepen te worden.
Nee, zonder oordeel luisteren, toch?
Ja, nou, zet hem op.
Nee. Zet hem op ook.
Ik heb een keertje geformuleerd, dus, en dat stuk ken je al. En ik zit wel een diepgang achter, hoor. Dus ik heb wel mijn escape al georganiseerd hierin. Nee, dat is een throuple. Ik zou een keer een periode, een afgebakende periode. tijdens ons huwelijk. of beter daarvoor. Met jou en nog een andere vrouw willen doorbrengen. Een week of een maand. Dat lijkt mij een fascinerende.
Een week of een maand?
Ja, niet 1 nacht, nee. Het gaat niet om de seks. Het gaat mij om een persoon erbij. En hier komt wel even de diepgang 1. ooit al eens gezegd, in een relatie is ook een stuk van jezelf inleveren. Dus ik zou het heel mooi vinden als een derde, het mag ook een man zijn hoor. Ik bedoel, het is niet, mijn verlangen is een vrouw. Die dat een beetje gaat toetsen. Van wat heb ik nou bij mezelf ingeleverd? Ga ik mij, stel wij brengen een tijd samen door, een tijdje afgebakend. Ga ik dan mij anders gedragen dan een verhouding tot die ander dan dat ik met jou doe? In jouw nabijheid. Dus ik wil met mezelf toetsen van wie ben ik nu geworden? Waar sta ik nu? Wat vind ik nog? Mm-hmm. Wat mis ik? Nou, het is wel een beetje de zoektocht naar die pluraliteit. Ook hoe verhoudt die persoon zich tot jou en wat gebeurt daar? Mm-hmm. En hoe verhoudt die persoon zich tot ons? Dus hoe functioneer je in die driehoek van verbindingen? Maar ik ben vooral benieuwd naar hoe die derde persoon ons van buiten maar dichtbij gaat definiëren. We hebben daar wel eens al wat geluiden over mogen ontvangen van derden. Maar dat is daar zit die interesse of gewoon dat verlangen. En lijkt me dat is heel gaaf als het dus weg is van het stuk libido. Mag er ook gewoon bij natuurlijk. Maar ik vind die toetsing vind ik een fascinerend interessante. Ik zou denken, in mijn verlangen is dat een heel relaxte omstandigheid. Mm-hmm. Dat dus.
Oh, was dit het?
Nou ja, ik vind het nogal wel.
Zonder oordeel moest ik het doen, hè? Ja, vind je het nogal wat?
En ook weer niet, maar ik vind het ik vond het voor mezelf het is geen plat verlangen, het is geen lust verlangen, maar ik vind het een.
Maar is het?
Het lijkt me iets heel gezonds namelijk.
Jij geeft aan, is een beetje niet aangewakkerd, maar wel eens vaker hebben mensen daar wat over gezegd. Wat bedoel je dan dat mensen over ons gezegd hebben?
Ja, ook mensen die ons een beetje kennen en die deze podcast luisteren, die geven ons de complimenten voor onze openheid en eerlijkheid. Of überhaupt dat we zo'n gesprek kunnen voeren. Mm-hmm. Wat tof dat jullie zo'n stel zijn die dat kan. Ja, hallo, we hebben wel bij hiervoor alle fouten gemaakt die we konden maken. Of verzaakt in onszelf en onze relaties. We zijn blij dat we een beetje anders. We hebben onszelf een slechte leerschool gegeven om tot hier te kunnen komen. Nee, maar dat is dan leuk, want dat bevestigt ook wie wij zijn. Mm-hmm. Vaak treed je als koppel naar buiten of heeft de omgeving ermee te maken als er gezeik is. Als er gedoe is, als je niet happy bent, als je aarzelt, als je twijfelt en dan gaat die buitenwereld. Maar het is leuk, misschien is het ook wel trouwens, terwijl we het zeggen, leuk om anderen. Laatst heb ik gedaan bij twee goede vriendinnen en haar vent, dat wij ze een compliment gaven over hoe ze over dingen nadachten. Dat wij ze als een open, prettig, open-minded, gewoon in open geest, stel ervoeren. En dat vonden ze ook heel leuk om te horen.
Mm-hmm. Ja.
Het is gewoon heel leuk om dat compliment aan een ander te kunnen geven. Maar ook het lijkt me ook heel tof om dat ook op die manier terug te ontvangen voor ons. Maar ook de toetsing van mijzelf. Wie ben ik nog in een intieme band of een tijdelijk intieme band met een ander, terwijl jij er in de buurt bent? Ben ik mezelf nog? Of ben ik afgedwaald van wie ik wil zijn? Of dacht te zijn?
Ja, ik ben nog even aan het zoeken. Dus jouw verlangen zit in, ja, het is nieuwsgierigheid. Het is een stukje toetsen. Het is een stukje, dus hij is best wel, omvat best wel veel verschillende dingen.
Ja.
Ja.
Nee, dus, dus dat zo. Is dit, ik begrijp hem zelf nauwelijks.
Nee, en als ik jou hoor, dan is het, gaat het over verschillende dingen eigenlijk. Een nieuwsgierigheid. Misschien ook wel een stukje gezelligheid, spanning. Hoe zal dat gaan? Dat is een beetje dat voorwaartse waar we allemaal als mensen die nieuwsgierigheid nieuwe dingen ontdekken.
Totaal non-conformistisch. Ik denk niet dat ik mijn mama opbel en zeg, mama, weet je wat we nu aan het doen zijn?
Nee. En het is een stukje toetsing van jezelf. En wat zou je met die uitkomsten dan, wat gaat dat doen? Wat betekent dat voor ons? Wat
health check, sanity check, gewoon okay. Onze kracht. Mm-hmm. Waarvan ik overtuigd ben verder bekrachtigen. En wat ik net al zei, er kwam gewoon het tof als mensen naar ons kijken en zeggen, wauw, wat tof dat ik even een tijdje deelgenoot bij jullie mag zijn. Ja. Dat was ook onze buurman laatst bij ons komen eten. Je ziet gewoon iemand genieten door wat wij iemand brengen. Ja, dat is verder niet uitgesproken en geen emotionele diepgang.
Nee.
Maar het is wel wij die zijn. Mm-hmm. En misschien ligt dat er wel onder. Meer erkenning voor ons.
Ja, heb je dat nodig? Zou je dat fijn vinden? Ja, dat vind je fijn. Zou je fijn vinden?
En jij wilt er ook trouwen met me?
Ja, dat is waar.
Ik ook met jou hoor.
Ja?
Zeker.
En nu zijn ze eruit. Nu hebben ze uitgesproken. Lucht het op? Want je zei net hoe. Ik vind het ook een beetje spannend. Ik vond het ook super spannend aan het begin van de uitzending.
Nou, voor mij was het op een andere manier spannend. Wat ik zeker, denk ik, bij die eerste had. Die eerste is ook een vraag om steun bij jou.
Mm-hmm.
Die van het gezond. Dat is mm-hmm. iets wat je samen doet. Het is fijn dat nu je dat weet. Denk ik, kan ik ook op jou als mijn lieveling een beroep doen om me daarin te steunen. Om mm-hmm. te sterken. Om dat dus. Dus dat vind ik fijn. Die tweede.
Eerst ging over gezondheid, hè? De tweede. Ja, eerst ging over vrienden.
Ja, een open leven. Leven in spontaniteit. Ja, ja. Daar hebben we elkaar al in gevonden. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we daar elkaar op scherp houden. Dat doen wij heel goed. En dat kan altijd meer, want mm-hmm. minder is zonde. Dus dat vond ik op zich een. Nee, die hebben we ook over een deel wel impliciet gemaakt. Ook als het om onze zeg maar, nieuwe vriendenkring ging. Ja, dan kijk je wel naar. Heb je mensen met wie je gezellig een beetje een matige fles wijn kan leegdrinken? Of heb je mensen met wie je echt goede gesprekken kan voeren? Ja, mijn tijd is schaars. Dan ben ik wel selectief en met wie ik nog tijd doorbreng. Dat is, ik ben een heel. Daar hebben we al een stuk van. Dus dat is fijn om dat te weten. En ja, die derde was. Dat is ook wel gewoon eentje. Die hoeft niet morgen uitgevoerd te worden.
Nee, maar volgende week ook.
Nou ja, als de zon gewoon schijnt. Een beetje.
Nee.
Nou ja, die is maar door hem uit te spreken. Ik bedoel, je wist het al. Ik heb deze al eens een keertje geformuleerd in een zinnetje.
Ja.
Maar doordat ik er nu even heb over moeten nadenken. Heb ik hem ook veel scherper voor mezelf kunnen formuleren. Want dat is niet een week of een maand om ik wil mezelf te stillen op dat vlak. Nee, het zit op iets anders. En dan kwam ik echt pas vandaag op. En net eigenlijk nog scherper doordat ik het met jou bespreek. En dat vind ik heel interessant.
Ja.
Dus thanks voor dat aanhoren. Voor jou dan, want jij had.
Ja, ik vind het, omdat het best wel. Ja, omdat ik me kwetsbaar voel als ik me zo uitspreek. Ik kan altijd supergoed muurtjes optrekken en.
En je hebt ook achter muurtjes geleefd, zeker met.
Zeker.
Dat eerste verlangen wat je uit. Dat is ook een pijnlijk verlangen, vind ik.
Het reizen. Oh, het wij. Ja. Nee, het vrij voelen bedoel je. Ja, ja, zeker. Zeker, verschrikkelijk. Heel lang gehad. Dus het maakt mij ook kwetsbaar dat ik het nu heb uitgesproken. Dan ik weet het. Jij weet het ook wel. En ik denk een aantal mensen om me heen ook wel. Maar het is ook een opdracht voor mezelf nog steeds. Omdat het soms ook heel spannend is om het te doen.
Alleen voor jezelf?
Nee, maar het voelt als opdracht voor mezelf. Het is mijn verlangen. En het is ook met jou.
Ja.
Zeker.
Samen.
Zeker. Ja, en dat stuk over. En mijn laatste verlangen, zeg maar, over dat trouw. Ik heb altijd mijn leven lang gezegd. Ik moet ook terugkomen op mezelf. Dat wil ik niet. Ik zou nooit trouwen, heb ik altijd gezegd. Ik zou mezelf nooit vastleggen. Want dat is wat er bij mij aan kleefde. En dat dan zo voelen en uitspreken. Ja, dat dan. Dat. Ja. Daarvan dacht ik, nee, dat ga ik niet zeggen, ga ik niet zeggen, ga ik niet zeggen.
Wat doet het met je nu dat wel hebt aangedurfd?
Nou, ik moest net bijna huilen toen ik het tegen jou ging zeggen. Dat zag jij wel. Misschien hoorde je het een beetje. Omdat het zo kwetsbaar is, is het ook heel sterk om het te zeggen, zeg maar. Dus ik voel me dan ook wel krachtig. Maar ja, weet je, ik weet dat het gaat heel diep. Dus het gaat over emotie. En dat is nog steeds wel een stukje die ik het liefst ergens. Achterhou. Ja.
Emotie of toegeven dat je eigenlijk stiekem wil verbinden en niet langer alleen wil zijn. Nooit meer alleen wil zijn.
Nee, dat is ook zo. En ik wil nooit meer onafhankelijk zijn. Ik wil samen met iemand zijn en daarin autonoom. Ja.
Zucht.
Ja.
We ronden hem af. Ja. Met elkaar mogelijke verlangens kunnen bespreken is het fundament van een intieme relatie. Was al een stelling
mm-hmm.
twee podcasts geleden.
Ja.
Ja. Ik durf hem volmondig met ja te beantwoorden. Wat iemand die dit hoort,
mm-hmm.
wat gun je hem of haar als het om het bespreekbaar maken van verlangens gaat?
Ja, dat je de pijn ook kan pakken. En dat klinkt heel negatief. Maar je moet langs je eigen pijn, schaamte, daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad. En de ander doet dat ook. En dat kan ook een verlangen zijn die jij misschien weer pijnlijk vindt op een andere manier. Dus het is aan alle kanten zoeken. Neem de tijd. En geniet ook van het gesprek. Dus het gaat niet per se over het volledig uitvoeren van sommige verlangens, maar wel elkaar begrijpen, snappen. Er ook wel grapjes over kunnen maken. En het vooral leuk maken. En het is serieuze shit, hè? Praten over verlangens. En maak het ook gewoon fijn en gezellig. En
het is zo simpel als om gewoon die planten, hè? Je koopt dat ding, je plant hem in je tuin en ja. Je geeft hem water. En
niet alle verlangens zijn heel moeilijk.
Een weekje bloeien per jaar is al fantastisch om te mogen aanschouwen bij jezelf. Of de ander.
Wat gun jij mensen naar aanleiding van...
Dit, wat ik net zei, ja. Plant die magnolia. Maar ja, vooral, maar die heb ik echt van jou geleerd. Laat een verlangen niet kleiner worden. Formuleer hem, kouw er misschien nog even op, maar... In gesprek wordt het verlangen mooier en krachtiger. En dan die magnolia die staat erom waar wij samen van kunnen genieten. Niet ik alleen. En misschien als het alleen mijn verlangen zou zijn en ik plant dat ding, dan kan jij er ook van genieten in de wetenschap dat ik ervan geniet.
Maar ja, omdat het jouw verlangen is. Ja. Je kan van elkaars verlangen genieten, zeker.
Dus het is waanzinnig om het elkaar aan te reiken. En er vroeger of later wel iets mee te doen, ja. Dat gun ik ieder.
Ja.
Mens. Nu zijn we wel klaar, toch?
Ja. Bedankt voor het luisteren naar Het Onbesproken Verlangen. Bent u geraakt, geroerd, wakker geschud, opgewonden geraakt, nieuwsgierig geworden? Deel dan deze aflevering met uw partner, met uw vrienden of met een ieder die eraan herinnerd mag worden dat onbesproken niet betekent onbespreekbaar.